Onze hulp is in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Met uit Psalm 1 zingen wij het eerste vers. Welzalig hij die in der boze raad niet wandelt, nog op het pad der zondaar staat, nog nederzit waar zulke samenrotten, die roekeloos met God en godsdienst spotten, maar z'Heere wet blijmoedig dag en nacht herdenkt, bepeinst en ijverig betracht. We noemden nu Psalm 1 en daarvan het eerste vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Matthäus, daarvan het 21ste hoofdstuk en daarvan de verse 23 tot en met 32. Wij herzeggen nu Matthäus 21, de verse 23 tot en met 32. Nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen, ongetwijfeld, christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 2 en daarvan het 7e vers.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Lezing is uit Matthäus 21, vanaf vers 23 tot en met 32. En als hij in de tempel gekomen was, kwamen tot hem, terwijl hij leerde, de overpriesters en de ouderlingen van het volk, zeggende, door wat macht doet gij deze dingen, en wie heeft u deze macht gegeven? En Jezus antwoordende, zeide tot hen, ik zal u ook één woord vragen, het welk indien gij mij zult zeggen, zo zal ik u ook zeggen, door wat macht ik deze dingen doe. De doop van Johannes, van waar was die? Uit de hemel of uit de mensen? En zij overlegden bij zichzelf en zeiden, indien wij zeggen uit de hemel, zo zal hij ons zeggen, waarom hebt gij hem dan niet geloofd? En indien wij zeggen uit de mensen, zo vrezen wij de schade, want zij houden allen Johannes voor een profeet. En zij, Jezus antwoordende, zeiden, wij weten het niet. En hij zei tot hen, zo zeg ik u ook niet, door wat macht ik doe. Maar wat denkt u, een mens had twee zonen, en gaande tot de eerste, zei, zoon, ga heen, werk heden in mijn wijngaard. Doch hij antwoordde en zei, ik wil niet. En daarna berouwhebbende ging hij heen. En gaande tot de tweede, zei hij desgelijks. En deze antwoordde en zeide, ik ga, Heer. En hij ging niet. Wie van deze twee heeft de wil van de Vader gedaan? Zij zeiden tot hem, de eerste. Jezus zei tot hen, voorwaar zeg ik u, dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het koninkrijk van God. Want Johannes is tot u gekomen in de weg der gerechtigheid, en gij hebt hem niet geloofd. Maar de tollenaars en hoeren hebben hem geloofd. Doch gij, dat ziende, hebt daarna geen berouw gehad om hem te geloven. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, uit Psalm 19 zingen wij het 5e en het 6e vers. Des Heere vrees is rein. Zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Zijn diepere leer verspreidt een straal van billijkheid, daar ze alle onwaarheid haat. En ook het 6e vers, dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het vooruitzicht schoon? Hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. En wat er verder volgt, we noemden nu de versen 5 en 6 van Psalm 19. gemeente, de tekstwoorden voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte. Matteüs 21 en daarvan de versen 28 tot en met 32. Matteüs 21, de versen 28 tot en met 32, waar we Gods woord en onze tekstwoorden aldus lezen. Maar wat dunkt u? Een mens had twee zonen. En gaande tot de eerste zei de zoon, ga heen, werk heden in mijn wijngaard. Doch hij antwoordde en zeide, ik wil niet. En daarna berouw hebbende ging hij heen. En gaande tot de tweede zeide desgelijks, en deze antwoordde en zeide, ik ga, Heer. En hij ging niet. Wie van deze twee heeft de wil des vaders gedaan? Zij zeiden tot hem, de eerste. Jezus zeide tot hen, voorwaar ik zeg u, dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het koninkrijk Gods. Want Johannes is tot u gekomen in de weg der gerechtigheid, en gij hebt hem niet geloofd, maar de tollenaars en hoeren hebben hem geloofd. Doch gij, zulks ziende, hebt daarna geen berouw gehad om hem te geloven. Tot zover. De gemeente, schrijven wij als thema onder deze tekstwoorden zeggen en doen. Zeggen en doen. En letten wij op een tweetal gedachten. Onze eerste gedachte is nee zeggen en ja doen. En onze tweede gedachte is ja zeggen en nee doen. Dus het thema van deze gelijkenis is zeggen en doen. Een tweetal gedachten. In de eerste plaats nee zeggen en ja doen. De Heer Jezus geeft een voorbeeld van een zoon die een onverschillig antwoord geeft aan zijn vader. Hij zegt nee en achteraf krijgt hij daar berouw van en keert hij op zijn schreden terug. Nee zeggen en ja doen. En er is ook een tweede zoon, een hele andere zoon, die zegt ja, zodat het lijkt dat hij doet wat zijn vader zegt, maar hij doet het niet. Ja zeggen en nee doen. De gemeente, vanmorgen hebben wij gehoord dat de Heer Jezus in gesprek was met de leidslieden van het volk. En uiteindelijk heeft hij hen onderwijs gegeven door een wonder te doen. De man met de dorre hand, die door hem werd genezen. Dat was zichtbaar, aanschouwelijk onderwijs. En in deze tekstwoorden, die veel later hebben plaatsgevonden, is de Heer Jezus opnieuw in gesprek met de leidslieden van het volk. En hij geeft hen opnieuw onderwijs, maar nu op een andere manier, nu door het uitspreken van een gelijkenis. De gelijkenis van de twee zonen. Wat is de aanleiding geweest tot dit gesprek en tot deze gelijkenis? Wel, de Heer Jezus is in Jeruzalem gekomen en hij heeft voor de tweede keer tijdens zijn omwandeling op deze aarde het huis van zijn vader gereinigd. De kopers en de verkopers heeft hij uit de tempel verdreven, zoals hij dat ook vroeger al had gedaan met heilige verontwaardiging. Maar dat is niet het enige wat hij heeft gedaan. Hij heeft ook wondertekenen gedaan, zodat de blinden het gezicht terugkregen en de kreupelen wandelden. Je zou verwachten dat de mensen hem daarvan de eer zouden geven die hij waardig was te ontvangen. Maar jongens en meisjes, de grote mensen deden dat niet. Wel de kinderen. Dat is heel opmerkelijk. Toen de Heer Jezus deze wonderen deed in de tempel van Jeruzalem, toen hebben de kinderen geroepen, Hosanna, gezegend is Hij, die komt. Ze hadden dat hun vader en moeder ook eerst horen doen bij de intocht in Jeruzalem. En die woorden die nemen zij nu over. En de Heer Jezus zegt ook dat daarmee een profetie wordt vervuld. Maar bij de ouderen en bij de leidslieden van het volk is wrevel. Opnieuw wrevel. Waar haalt hij de bevoegdheid vandaan om de kopers en de verkopers uit te drijven? En ze vragen dan ook aan hem in het 23ste vers, door wat macht doet gij deze dingen? Wie heeft u daar de toestemming voor gegeven? Wie heeft u deze macht gegeven? Dan geeft de Heer Jezus niet een direct antwoord, maar in zijn grote wijsheid stelt hij een wedervraag. En dat is even heel belangrijk ook straks met de betekenis van deze gelijkenis. Hij stapt over op een ander onderwerp, namelijk Johannes de Doper. En hij vraagt aan hen van wie Johannes de Doper de bevoegdheid had om te prediken. En dan lopen deze leidslieden van het volk vast, want ze hadden niet zoveel met Johannes de Doper. En als ze dat openlijk zouden zeggen, dan kregen zij problemen met het volk. En aan de andere kant, als zij zouden zeggen dat Johannes de Doper de bevoegdheid van God gekregen had, dan zou Jezus natuurlijk aan hen vragen, waarom luister je dan niet naar hem? Dus ze komen met een weifelend antwoord, wij weten het niet. En dan zegt de Heer Jezus, dan zeg ik u ook niet door wat macht ik u deze dingen doe. Maar dan komt hij met een gelijkenis die betrekking heeft op het werk van Johannes de Doper. Ik heb vanmorgen gezegd, bij een wonder moeten we altijd goed opletten wat de aanleiding geweest is tot dat wonder, om het juiste accent ook in dat wonder te vinden. En bij de gelijkenissen is het ook zo. De Heer Jezus heeft met al deze gelijkenissen een bijzondere bedoeling. Wat is de aanleiding geweest? En dan valt het ook op als hij straks zelf de toepassing maakt in het 32e vers, dat hij terugkomt op Johannes. En dan zegt hij, want Johannes is tot u gekomen, in de weg der gerechtigheid, en gij hebt hem niet geloofd. En de tollenaren en de hoeren hebben hem geloofd, doch gij, zulks ziende, hebt daarna geen berouw gehad om hem te geloven. Dus het gaat in deze gelijkenis over de verhouding tot de boodschap die Johannes de Doper aan het volk van Israël heeft gebracht. En dan begint de Heere zijn gelijkenis, zijn onderwijs, met een vraag. Wat dunkt u? Dat betekent, jongens en meisjes, wat denkt u ervan? U mag het zelf zeggen. U mag zelf de conclusie trekken. Dat was een hele gewone manier van onderwijs geven in de dagen van de omwandeling van de Heer Jezus op deze aarde. Zo deden de rabbies vaak. Dan stelden zij een vraag en dan werd er een antwoord verwacht. Dat is een hele goede manier ook van onderwijzen. We vinden dat ook in onze Heidelbergse catechismus, die ook opgesteld is in vraag en antwoord. De onderwijzer stelt een vraag, de leerling geeft het antwoord. En zo is de onderwijzer, de Heer Jezus, hier aan het woord en hij legt de vraag aan hen voor, wat dunkt u? Vertel het mij maar, u mag zelf beslissen. En dan komt hij met een verhaal uit het dagelijkse leven. Een mens had twee zonen. Voor het woordje zonen, de kanttekenaren wijzen daar ook op, staat in het Grieks het woordje kinderen. Dus de meisjes die hoeven zich niet uitgesloten te voelen. Het gaat over jongens en meisjes. Het gaat over zonen en dochteren. Alleen is het hier vertaald met zonen, omdat het straks gaat over het werken in de wijngaard. En dat was in het bijzonder een taak voor de zonen. Een mens had twee zonen. Ons wordt hier een huisvader geschilderd, zoals er velen waren in Israël, met een eigen wijngaard. En deze huisvader heeft twee zonen. En het werk in zo'n wijngaard, dat is arbeidsintensief. Om zo'n wijngaard aan te leggen bijvoorbeeld, maar ook om zo'n wijngaard te onderhouden. Ik denk bijvoorbeeld aan het snoeien. Dat vraagt in een wijngaard heel veel aandacht. Er is eigenlijk geen gewas dat zo snel uitlopers heeft dan de wijnstok. En wat dacht u van de tijd van de oogst? Dan is het topdrukte rondom de wijngaard. En hoe gaat dat, jongens en meisjes, op een boerderij bijvoorbeeld, als het hooitijd is? Wel, dan wordt het natuurlijk van de zonen ook verwacht dat ze de handen uit de mouwen steken en meehelpen. Want het is immers een gezamenlijke verantwoordelijkheid. In korte tijd moet er heel veel gebeuren. En zo'n situatie, daar moet u aan denken. Het is topdrukte voor deze vader in de wijngaard en hij mag toch verwachten dat zijn zonen hem daarin bijstaan. Ze hebben ook hun verantwoordelijkheid. En bovendien is het ook niet goed als mensen niks te doen hebben. Ledigheid is des duivels oorkussen. Als we in de gelegenheid zijn om werk te doen, is het een zegen om het te mogen doen. En er worden in deze gelijkenis twee leden, twee kinderen van het gezin getekend. En daarmee is het plaatje niet compleet. Dat moet ik er wel duidelijk bij zeggen. Want gemeente, het zou eigenlijk, om een compleet plaatje te krijgen, ook mogelijk zijn om van vier zonen te spreken. Er worden ons twee zonen getekend. Een zoon die ja zegt en nee doet en een zoon die nee zegt en ja doet. Maar je zou ook kunnen denken aan een zoon die ja zegt en ja doet. En je zou ook kunnen denken aan een zoon die nee zegt en nee doet. En dan heb je er uiteindelijk vier. Er worden er maar twee hier voor het voetlicht gebracht, omdat dat in deze situatie, dat heeft te maken met de betekenis, zullen we straks zien, het meest duidelijk is. Maar één ding hebben deze zonen gemeen. Ze zijn heel verschillend, totaal verschillend. Je kunt ze eigenlijk niet met elkaar vergelijken. Je snapt eigenlijk niet dat ze uit één en hetzelfde gezin zijn. Maar één ding hebben ze gemeen ten diepste. Ze willen niet. Ze willen niet. Allebei niet. De eerste wil niet en de tweede wil ook niet. En deze zonen, dat hebt u al door, denk ik, zijn een beeld van, ja, geen wereldse mensen, maar het is een beeld van ons als kerkmensen. Het is een beeld van de gemeente van Den Haag Scheveningen. Het is een beeld van de gereformeerde gemeente. Het is een beeld van het Joodse volk, een beeld waar we onszelf aan hebben te toetsen. En de vraag is natuurlijk, waar horen wij persoonlijk bij? Die vader die gaat naar de eerste. Opvallend is dat woordje gaande. Dat is wel een hele vriendelijke vader eigenlijk, jongens en meisjes. Want die vader die had ook kunnen roepen. Had ook kunnen zeggen, jongens, kom eens even hier. Want ik heb jullie wat te vragen. Maar nee, het is een hele vriendelijke, geduldige vader. Hij gaat naar zijn zonen toe. Hij zoekt ze op. En gaande, ja, het is wel een gezaghebbende vader, zullen we straks zien. Hij legt er niet zomaar een vrijblijvende vraag voor. En in het oosten is dat helemaal niet vreemd, want daar stond, en ik denk ook nog wel staat, het gezag hoog aangeschreven. Hoger dan bij ons in onze westerse cultuur. En hij zeide tot de eerste zoon, ga heen, werk heden in mijn wijngaard. Alleen die aanspraak al, zoon, wat ligt daar veel in? Het gaat over zonen Israëls hier. Het gaat over zonen Abrahams. Vandaag zouden we zeggen, het gaat over mensen die leven op de erven des verbonds. Het is ook ontroerend dat er in het doopformulier staat dat God zijn vaderlijke goedheid en barmhartigheid aan dit kind en aan ons allen bewezen heeft. Dus je zou kunnen zeggen, door de uitwendige afzondering betoont God iets van zijn vaderlijke zorg. En je zou mogen verwachten dat wij ons dan ook zouden gedragen als kinderen. Maar was dat maar waar? De Heere moet ook zeggen, ben ik een vader, waar is mijn eer? Zo heeft het volk van Israël zich niet gedragen. Zo gedragen deze beide zonen zich ook niet. En zo gedragen wij ons ook niet. Het is wel een grote verantwoordelijkheid om zo aangesproken te worden als zoon. En het is ook voor ons een grote verantwoordelijkheid, gemeente, om afgezonderd te zijn. Dat brengt ook een dure verplichting met zich mee. Zoon, ga heen, werk heden in mijn wijngaard. Ja, die vader zegt het wel bevelend. Hij zegt niet tegen zijn zoon, zou je misschien alsjeblieft zo vriendelijk willen zijn, als het misschien gelegen komt, en als je er ook zin in hebt om ook iets in de wijngaard te doen. Er zijn jonge mensen vandaag de dag die verwachten dat een vader dat zo aan zijn kind vraagt. Maar zo stelt deze vraag de vader, zo stelt deze vader de vraag niet. Het is een bevel. Hij stelt die zo niet voor een keus, maar het is ten diepste gewoon een direct bevel. Wel een liefdesbevel. Maar die zoon die kan er niet onderuit. Ga heen, werk heden in mijn wijngaard. Er zijn op dit bevel niet drie antwoorden mogelijk. Er is maar één antwoord mogelijk eigenlijk. En die vader mag ook dat antwoord verwachten. En het antwoord dat moet zijn, ja, vader, dat is goed, ik ga. En ik kan me voorstellen, jonge mensen, dat dat in onze tijd behoorlijk autoritair overkomt. Als een vader zo zijn kind zou aanspreken. Maar dat zegt meer van onze tijd. En dat zegt meer van jullie. Hoe wij de dingen opvatten. En hoe wij de dingen verwachten. Dan dat wat zegt van deze vader. Wij leven in een tijd waarin mensen zeggen, ik ben eigen baas. En ik bepaal het zelf wel. Wat ik doe en wat ik niet doe. Jozua zei aangaande mij en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Hij nam de beslissing voor zijn kinderen. En vandaag de dag mag je dat als vader niet doen. Dan zeg je, als vader moet je zeggen, ik zal de Heere dienen en wat mijn kinderen gaan doen. Ja, dat is geheel aan hen zelf. Ze mogen daar volledig vrij een keuze in maken. Maar dat is in strijd met onze doopbelofte. Wat Wat leven we in een tijd waarin het gezag verschrikkelijk ondermijnd wordt. Je hoort leraren klagen op school. Docenten over de manier waarop leerlingen tegen de leraren spreken. Je hoort kerkenraadsleden klagen. Je hoort catechiseermeesters, ouderlingen klagen, ambtsdragers. Maar er staat wel in Gods wet, eer uw vader en uw moeder. Opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. En wat dan ook de tijd is waarin we leven. En hoe dat dan ook afwijkt op allerlei manieren van de geboden des Heeren. Maar de Heere houdt ons jonge mensen aan zijn woord. En hij houdt ons aan zijn geboden. Die vader die vraagt niks onredelijks. Zoon, ga heen. Werk heden in mijn wijngaard. En zo is het ook in de prediking. De prediking is niet een vrijblijvende keus. Om, zou u er misschien zin in hebben en zo niet, dan is het uw keus. Nee, zo mag de prediking niet zijn. De prediking stelt mensen, ja, voor het blok zou je kunnen zeggen. Er is geen ander antwoord mogelijk ten diepste dan, ja, dat zal ik doen. Zo is Johannes de Doper gekomen. Johannes de Doper is gekomen met een bevel. Hij is gekomen met een liefdesbevel. En dat bevel dat was duidelijk, bekeert u. Want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. En breng dan vruchten voort. Van geloof en van bekering waardig. En zo is het ook in de prediking. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Dat is geen vrijblijvend bevel. Maar dat is een eis. Dat is een liefdeseis. Werk heden in mijn wijngaard. Het is maar een kort bevel. Maar het is wel veelzeggend. Werk, zegt die vader. Hij zegt niet tegen die zoon, ga er ook eens een keer rondkijken. Misschien vind je het wel interessant. Er is zoveel te zien op mijn bedrijf. Nee, hij zegt, werk. Je hebt daarin ook een verantwoordelijkheid. Je moet de handen uit de mouwen steken. Je moet ook aanpakken. Werk. Heden in mijn wijngaard. Werk heden, zegt hij. Niet morgen, niet overmorgen, maar heden. En heden, dat is vandaag. Niet als je er zin in hebt, of als je er lust in gekregen hebt. Nee, werk heden in mijn wijngaard. Mijn wijngaard. Ja, het is de wijngaard van die vader, het is niet de wijngaard van die zoon. Ja, toch heeft die zoon ook wel een bepaalde verantwoordelijkheid. Stel je voor dat er een boerenbedrijf is. En die vader heeft het druk, want voor de regen dan moet het hooi binnen zijn. En er is een jongen die niks om handen heeft. En die vader zegt, wil je een handje helpen? En die zoon zegt, nou bekijk het maar. Wat zouden wij dan zeggen? Dat is asociaal. Dat doe je toch niet? Het is een familiebedrijf. Daar moet toch het hele gezin zich voor verantwoordelijk weten. Al is het dan niet het bedrijf van de zoon. Maar de zoon heeft wel degelijk een verbinding met het bedrijf. Werk heden in mijn wijngaard. Gemeente, de zaak des Heren moet ons ter harte gaan. Daar zijn we voor op deze wereld. En God heeft ons ook zo geschapen dat wij dat doen konden. Hij heeft die eis aan ons hart gelegd. Gij zult de Heere uw God lief hebben. Van ganser harte, van ganser zielen, van ganse gemoede en met alle krachten. En er is niemand die dat naast zich neer mag leggen. werk heden in mijn wijngaard. Dat is een heel veelzeggend bevel. Kijk, het gaat hier niet om wat kerkelijke werk. Je moet even de achtergrond goed in de gaten houden. Het gaat hier niet om wat arbeid in Gods koninkrijk. Het gaat hier niet om wat godsdienstige verrichtingen. Als dat zo zou zijn, dan zouden die overpriesters en die leidslieden, die zouden er zo slecht niet afkomen. Als dat ze er straks afkomen. Want de mensen tegen wie de Heer Jezus deze gelijkenis uitspreekt, ja, die besteden hun hele dagtaak aan Gods wijngaard. Maar weet u nog wat de achtergrond was van deze gelijkenis? De prediking van Johannes de Doper. Werk heden in mijn wijngaard, dat is gelijkteken, bekeert u, dat is het. En dat is, breng dan vruchten voort van geloof en van bekering waardig. Dat is het werken in de wijngaard. En dat is de eis die aan deze zoon wordt voorgelegd, die aan ons wordt voorgelegd. Doch hij antwoordde en zeide, ik wil niet. Doet het niet. Dat is wel een heel bot antwoord natuurlijk. Ook heel erg brutaal als je dat zo durft te zeggen. Ik wil niet. Ik heb er geen zin in. Zoek maar een ander. Kunt u zelf ook niet wat meer doen? En die broer van mij, die kan toch ook wel wat doen? Moet ik dat doen? Ik heb wel andere dingen te doen. Ik heb er trouwens helemaal geen zin in. Ik heb er ook geen tijd voor. Waarom zou ik dat doen? Deze zoon is een beeld van, ja, de onverschilligen. Onverschillige mensen die er in de kerk zitten. Wel gedoopt, wel met Gods woord in aanraking gekomen. Maar ze laten aan hun handel en wandel zien dat ze er geen zin in hebben. Het is voor mij niet weggelegd. Ik vind er geen vreugde in. Van mij hoeft het zo niet. Wat doet dat zeer als ouders dat merken bij hun kinderen? En dat zit ons in het bloed. Dat merk je al bij pasgeboren kinderen. Ze zijn nog heel jong en dan moet er iets gebeuren en dat willen ze niet. En dan trappen ze met hun voetjes en ze ballen hun vuistjes en ze schreeuwen het uit. Ongelooflijk wat een klein kind soms al aan agressie bloot kan geven. Nou ja, dat wordt er vaak niet beter op als ze ouder worden. En de eerlijkheid gebied te zeggen, de dienst des Heren spreekt ons niet aan. We hebben er geen zin in. Ons hart gaat uit naar de wereld en naar de dingen van deze wereld. En misschien zeg je het ook wel bruut tegen je ouders, van mij hoeft het niet meer. En als ik 18 ben, dan zie je mij niet meer. Want dan ben ik zelf verantwoordelijk, ik doe het niet. Ik wil het niet. Doch hij antwoordde en zeide, ik wil niet. En daarna, berouw hebbende, ging hij heen. Kijk, die vader die had kunnen zeggen, en jij zult, en jij moet. Die vader had hem bij de arm kunnen pakken. Maar dat doet die vader niet. Ik denk dat die vader hem alleen heel verdrietig heeft aangekeken. Dit had die vader toch niet behoeven te verwachten van zijn zoon. Zo'n verschrikkelijk antwoord. Maar die zoon die gaat er vandoor. Alleen zo blijft het niet. Daarna berouw hebbende. En hoe lang dat geweest is, dat weet ik niet. Hoe lang dat geduurd heeft, dat weet ik niet. Misschien is het kort geweest. Misschien een paar uur. Misschien een paar weken. Ik weet het niet. Maar hij komt tot inkeer. Wat is dat een zegen als dat mag gebeuren. Wat hier beschreven wordt, gemeente, berouwhebbende, dat is het werk van de Heilige Geest. Het Het werk van de Heilige Geest dat zo prachtig beschreven wordt in onze Dordtse leerregels, hoofdstuk 3, 4, paragraaf 12, de wedergeboorte. En wat er dan gebeurt, is een gans bovennatuurlijke en een zeer krachtige en een tegelijk zeer zoete, wonderbare, verborgen, onuitsprekelijke werking. Je kunt het zelf niet verklaren. Die in haar kracht niet minder, nog geringer is dan de schepping of de opwekking uit de doden. En wat doet de Heilige Geest dan? Het staat er zo mooi, hij vermurwt wat hard is. Dat harde hart, dat doet hij smelten. En die onwillige wil, die maakt hij gewillig. En dat is er gelukkig ook nog. Misschien zijn er wel ouders in de kerk die lopen te tobben over hun kinderen. Misschien hebt u het wel letterlijk meegemaakt zo. Dat uw zoon zegt ik wil niet. Of dat uw dochter zegt ik wil niet. En die komt niet meer in de kerk, ten doop gehouden. En u zegt ik heb er zoveel verdriet van dominee. Ja, kijk wat onze kinderen ons niet kunnen ontnemen, dat is het gebed. En we hadden in Nunspeet een ouderling, die pleegde nogal eens te zeggen als wij het over zulke gevallen hadden op de kerkenraadsvergadering. Dominee, als de Heere gaat werken, dan kunnen ze het niet tegenhouden. En dat zou ik ook u mee willen geven, als de Heere gaat werken, hoe weerbarstig dat uw kinderen misschien ook zijn, maar dan kunnen ze het niet tegenhouden. Dat is een onwederstandelijke, een zeer krachtdadige en tegelijk ook zeer zoete werking. Zo zoet dat zo iemand daarvoor ingewonnen wordt. Dus dat de tegenstand smelt. Nou, dat zie je bij deze zoon. En wat komt er dan? Wel, dan komt er droefheid over je vorige leven. Een droefheid naar God die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Dan komt er een wederkeer. Het woordje berouw hebben in het Nieuwe Testament heeft tweeërlei betekenis. Het heeft een inwendige betekenis en het heeft een uitwendige betekenis. Soms dan wordt gebruikt het woord metanoia. En het woord metanoia, dat betekent berouw hebben. Dat zit van binnen. Dat is verdriet hebben. Over je zonde in je hart. En soms wordt het woordje epistrefo gebruikt. En epistrefo, dat betekent omkeren. Dat is de buitenkant. Want ja, bij bekering wordt wel eens gezegd, het zit niet aan de buitenkant. Het ligt niet aan de buitenkant. Nou, als er aan de buitenkant niks verandert, is het van binnen ook niet goed. Want het zit wel degelijk ook aan de buitenkant. Een echte bekering zit aan de binnenkant en aan de buitenkant. Metanoia en epistrefo. En dat zie je ook bij deze jongen. Het verandert in zijn leven. Want hij ging heen. Hij doet wat hem was opgedragen. Dat kan dus. De Bijbel geeft daar prachtige voorbeelden van. Het is niet Gods gewone weg. Dus je moet nou niet zeggen, ach dan geef ik er ook een grote schop tegen. En als de Heilige Geest gaat werken, dan kom ik nog wel een keer terug. Nee, het is niet Gods gewone weg. Maar het kan gelukkig wel. Een paar voorbeelden, ik denk aan Manasse. Manasse die een godvrezende vader heeft gehad en zulke gruwelijke zonden heeft gedaan, dat is onvoorstelbaar. Maar toen erkende Manasse dat de Heere God was. Ik denk aan de verloren zoon. De verloren zoon die zegt, ik wil niet, geef mij het deel wat mij toekomt. En hij trok de wereld in, totdat het moment kwam dat hij niet verder kon. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Ik denk aan de moordenaar aan het kruis. Enkele uren voor zijn dood. Maar voor God was het niet te laat. Je ziet dat oprechte berouw in zijn leven. Gedenk mij, en wij toch rechtvaardig, wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben. Ik denk aan de zondares die de voeten van Jezus heeft gezalfd. En van wie Jezus zegt, zij heeft veel lief, want haar is veel vergeven. Die vrouw die heeft het er slecht afgebracht. Nee, probeer het niet uit, jonge mensen. Want verknoei de tijd, daar krijg je zo'n berouw van. Dat blijft heel je leven bij. Daar heeft Saulus van Tarsus zijn hele leven verdriet van gehad. En je moet het maar eens vragen aan een kind van God, die de Heere uit de zonde teruggehaald heeft. Ook al heeft de Heere dat misschien vergeven, maar dat vergeven zij zichzelf nooit meer. De zonde die je niet gedaan hebt, die hoef je ook niet te bewenen. Behalve dan Adams val, een verknoeid leven. Dat blijft altijd smartelijk. Maar al heb je je leven verknoeid, dan is er nog doen aan. Bedenk wel, het gaat zo niet met alle weigeraars. Je hebt mensen die zeggen, ik doe het niet. En ze doen het niet en ze doen het nooit. Dus wat ik hier lees, dat is maar een uitzondering. De meeste die de kerk de rug toekeren, zie je nooit meer terug. Ik heb er in de tijd dat ik nu predikant mag zijn, verschillende terug zien keren, een handvol. En wat is dat mooi. Een jongen die veel had met motocross. En zijn ouders die vonden dat natuurlijk verschrikkelijk. En zondagmorgen, jongens en meisjes, daar stond hij zijn motor op de kar te knopen, want hij moest gaan rijden, ja, er zat ook veel geld in, hij had sponsors, dus hij moest punten scoren. En hij komt daar op zondagmorgen op het circuit. En de Heere laat hem zien, als je nou met deze mensen wilt leven, dan zul je met deze mensen vergaan. En hij heeft de motor terug op de kar gezet en hij is naar huis gegaan. Er gebeurt ook nog vandaag zulke voorbeelden. Maar niet wekelijks. Een handvol zou ik er wel kunnen noemen. Maar het is geen vrijbrief. De Heere is machtig, maar laten we dat niet misbruiken. Alle weigeraars worden nu nog genodigd. Werk heden in mijn wijngaard. Kies dan heden wie gedienen zult. We gaan naar onze tweede gedachte. Ja zeggen en nee doen. Maar eerder dat we er iets van zeggen, gaan we eerst zingen. Psalm 32 en daarvan het vijfde en het zesde vers. Wil toch niet stug gelijk een paard weer streven, of als een muil door domheid voortgedreven, gebit en toom door mensenhand bestierd, beteugelen het woest en redeloos gedierd, laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Maar wie op hem vertrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd met zijn weldadigheden. We noemden nu Psalm 33, daarvan het vijfde en het zesde vers. onze tweede gedachte ja zeggen en nee doen. En gaande tot de tweede zijde desgelijks, dezelfde boodschap, dezelfde opdracht, maar een geheel ander antwoord, een heel ander kind. En deze antwoorden en zeiden, ik ga Heer. Direct, hoeft er geen 5 minuten over na te denken. Een voorbeeldig kind, je hebt er geen kind aan. Ik ga Heer. En dan staat het in het Grieks zo dat het woordje ik, dat krijgt de volle nadruk. En het woordje ga, u ziet dat dat schuin gedrukt staat in uw Bijbeltje, dus dat staat eigenlijk niet in het Grieks. Eigenlijk zegt hij, ik Heer. Met andere woorden, ik ben geheel tot uw beschikking. U hoeft maar te kikken en ik zal het doen. Zeker. Ik ben niet zoals mijn broer. Verschrikkelijk zoals hij zich opstelt. Dat hoeft u van mij niet te verwachten. Wat ik wel heel opvallend vind, dat is dat hij deze vader aanspreekt als Heer. Dat zeg je toch niet tegen je vader. Maar dat laat iets zien van de verhouding. Dit is geen verhouding van vader-kind. Maar dit is de verhouding van meester-knecht. Dit is niet normaal. En dat zegt ook heel veel over de wijze waarop deze zoon in het leven staat. We zouden zeggen, hij is bezet met de geest der dienstbaarheid. Hij heeft geen hart voor zijn vader. Eigenlijk. Hij heeft geen echte liefde tot zijn vader. Het is allemaal vormendienst. Ik ga, Heer. Maar wat hij zegt is prachtig natuurlijk. Abraham zegt dat ook. Abraham zegt tegen de Heer, ziet, hier ben ik. Met andere woorden, ik zal doen wat u van mij vraagt. Maar hij heeft niet het hart van Abraham, hij heeft niet het geloof van Abraham. 2 mensen kunnen wel hetzelfde zeggen, terwijl het toch heel anders is. Ook de fariseeën en de overpriesters en de schriftgeleerden hebben in het begin die prediking van Johannes de Doper wel met graagte beluisterd. Prachtig zeg. Prachtig, wat kan die man prijken? Kijk, en hij zegt nog eens de oude waarheid. Hij pakt ze nog eens aan. Ja, die hoeren en die tollenaars, die mensen, die moeten er maar flink van langs krijgen. Het is te hopen dat hij goed de lat eroverheen legt. Moet maar eens afgelopen zijn met al dat vuile gedoe. Een degelijke waarheid. Prachtig dat Johannes zegt, bekeert u, bekeert u. Dat hebben die mensen nodig. Maar ja, wat ze niet doorhadden, dat is dat Johannes ook hen bedoelde. Dat Johannes die boodschap ook tegen hen sprak, soms met name, zo weten we uit het begin van het Matthäus-evangelie. Gemeente, door die tweede zoon worden mensen verstaan. Ja, ze doen belijdenis. Ze zijn voorbeeldig in hun kerkgang. Je hoeft er geen apart punt van te maken op de kerkraadsvergadering. Op de kerkraadsvergadering heb je het over de jongeren. En op sommige kerkraden zijn dat echt lange lijsten van 18-plussers die je niet meer ziet. Dan zit je met de handen in het haar. Hoe krijg je die jongens nog bereikbaar? En als je ze opbelt, dan zeggen ze van wie heb je mijn telefoonnummer eigenlijk gekregen? Ik snap niet dat mijn moeder dat gegeven heeft. Lastig om nog contact te krijgen met zulke jonge lui. Maar deze, die zijn altijd op de catechisatie. Die slaan nooit over. Die slaan geen kerkdienst over. Ze zijn overal bij betrokken. Uitwendig de Heere dienen. Geen werelds leven. Ja, maar ze moeten ook bekeerd worden. Denken we daar wel eens aan, ouders ook. Onze kinderen die keurig langs de lijn lopen, om het zo maar te zeggen. Je moet ook bekeerd worden. Net zo goed als de anderen. Want de Heere ziet het hart aan. Het gaat niet om een uitwendige belijdenis alleen. Luther heeft gezegd, de weg naar de hel, die ligt geplaveid met goede voornemens. Goede voornemens van mensen die zeggen, ik ga en ik doe. En dat zegt deze man. En wat hij zegt, dat is goed. Dat is prima. Dat hoort ook zo. Maar dan komt het en hij ging niet. Hij zegt het wel, maar hij doet het niet. En van openbare zonde is hij niet te betichten. Hij is geen dief, nee. Hij is geen overspeler. Hij bemoeit zich niet met de tollenaren. Hij is geen moordenaar. Hij is een voorbeeldig lid van de gereformeerde gemeente. En niks mis mee, daar is hij ook in te prijzen. Maar daar ben je er niet mee. Verder doet hij niks. En dat is het nou juist. Dat vanmorgen ook aangehaald, dat er een zonde is van nalatigheid. En dat is bij deze zoon ook zo. Er is een zonde van nalatigheid, met de mond wel belijden, maar het is niet aan de handen terug te zien. Het is niet in de handel en wandel op te merken. Het is allemaal uiterlijk vertoon. Het heeft geen wezen, het heeft geen hart. Ten diepste is er bij hem geen liefde. En als de liefde ontbreekt, dan gaat er niks vanuit. De Heere ziet naar waarheid in het binnenste. En zulke mensen zijn er ook veel in de kerk. En dat is eigenlijk net zo verdrietig. Als we de dienst des Heren niet in ons hart dragen. Dat het allemaal buitenkant is. Daarmee is niet alles gezegd. Ik heb het al gezegd. Ten diepste is er ook nog een vierde soort. En die vierde soort, dat zijn degenen die ja zeggen en die ja doen. Dat zijn de mensen die door de Heren ingewonnen worden. Om te doen wat zij behoren te doen. Een werk van de Heilige Geest. Inderdaad, dat is het. Maar wel een noodzakelijk werk. Een onmisbaar werk, gemeente. En bij sommigen is dat inderdaad vanaf hun jonge jaren. Ik denk bijvoorbeeld aan Timotheus. Die ja zei en ook ja mocht doen. De eerste zoon is eigenlijk een onverschillige en de tweede is een huichelaar. Het is allebei verschrikkelijk en het is een driedubbel wonder als het anders mag zijn. Kijk, en als het anders mag zijn, wat zijn dat voor mensen? Die farizeeën die wisten heel goed wat ze allemaal goed deden. Maar ik hoor ook dat er mensen zijn in die grote dag der dagen die weten het niet. En ik geloof dat dat de mensen zijn die ja zeggen en ja doen. Tegen wie de Heere straks zal zeggen, ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was naakt en gij hebt mij gekleed. En dan zeggen die mensen niet, jongens en meisjes, oh ja, dat weet ik wel. Dat is toen geweest en toen heb ik dat gedaan. Ja, en dan, ja, dat weet ik allemaal nog precies. Nee. Nee, weet je wat die mensen zullen zeggen? Wanneer, heren? We hebben er werkelijk niks van terechtgebracht. Wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven? Wanneer hebben wij u dorstig gezien en te drinken gegeven? En dan zal de koning zeggen, voor zoveel gij dit een van mijn minste broederen gedaan hebt, zo hebt gij dat mij gedaan. De fariseeën, dat zijn mensen die iets voor hun godsdienst rekenen. Maar Gods kinderen, die kunnen er niks voor rekenen. Die durven er niks voor te rekenen. Die hebben genade nodig om zalig te worden. Wie van deze twee, de hier getekende, vraagt de Heere aan de leidslieden, heeft de wil zijns vaders gedaan? Een hele directe vraag, ze kunnen er niet omheen. Ja, mensen houden niet zo van directe vragen. Dat is zo confronterend, in de prediking ook. Maar het is wel nodig dat zulke directe vragen gesteld worden. Wie van deze twee heeft de wil des vaders gedaan? Ze kunnen er niet omheen, ze zeiden de eerste. En dan moeten we wel beseffen dat de Heere dat vergelijkenderwijs bedoelt. Want de eerste heeft ook niet direct de wil des vaders gedaan. Hij heeft het eerst niet gedaan. Is geen voorbeeldzoon, zou je kunnen zeggen. En die tweede is al helemaal geen voorbeeldzoon. Al zegt hij het wel, maar hij doet het niet. Het is vergelijkenderwijs. Het is maar gelukkig dat hier niet het hele huisgezin des vaders mee getekend is. Maar dat er ook anderen mogen zijn die door de Heere van hun kindse jaren af geleid worden in de dienst des Heeren. Ook die twee, die eerste zoon die wel ging, die naar de wijngaard ging, nadat hij eerst nee gezegd, dat is ook geen voorbeeldzoon. Want hij ging wel aan de slag, en dan zou je zeggen, nou, dat is veel goeds veranderd in zijn leven, dat is een keerpunt geweest. Maar je zou eigenlijk verwachten dat hij eerst naar zijn vader zou gaan. Dus hij is wel op de goede weg, maar hij is nog niet waar hij wezen moet. Beide zonen staan toch ook mede ter waarschuwing en ter vermaning voor ons getekend, gemeente. Jezus zeide tot hen, voorwaar zeg ik u, dat tollenaars en hoeren u voorgaan in het koninkrijk Gods. Wie zijn er dichterbij, die tollenaren en die hoeren, of de overpriesters en de fariseeën? Nou, de Heer Jezus zegt, de hoeren en de tollenaren, die gaan de overpriesters en de fariseeën voor. En daar moet je geen misbruik van maken, maar dat is vanmiddag toch een bemoedigend woord, gemeente. Want dat laat ons zien dat er geen zondaar te groot is. Hoe lang dat we ook gezondigd hebben, hoe zwaar dat we gezondigd hebben, hoeveel dat we gezondigd hebben, dat er nog een weg terug is. En de vorst der duisternis die valt u misschien aan, met uw zonde is groter dan dat zij u vergeven worden. Maar deze gelijkenis laat zien dat er nog doen aan is. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u leiden. Wat is uw verhouding tot de prediking van Johannes de Doper, vraagt Jezus. Jezus, Johannes is tot u gekomen in de weg der gerechtigheid. Johannes heeft het recht Gods gepredikt. De rechte weg heeft Johannes gepredikt, de weg der zaligheid. En hij heeft die eis op aller leven gelegd. En gij hebt hem niet geloofd. Die leidslieden die hebben hem niet geloofd, waarom niet? Ze wilden geen hoer zijn. Ze wilden geen tollenaar zijn. Ze stonden er zo ver boven verheven. En als u nog nooit op gelijke hoogte met de hoeren hebt gestaan, en nog nooit op gelijke hoogte met de tollenaars hebt gestaan, gemeente, dan ben je nog nooit om genade verlegen geweest. Want ik geloof dat dat ook een kenmerk is van Gods kinderen, dat ze boven zulke mensen niet meer uit kunnen komen. Omdat al de zaden van boosheid, zo wordt wel eens gezegd, in hun eigen hart leven. Dat leert ontdekkende genade. En dat het niet naar buiten komt, dat is alleen Gods weerhoudende genade. Want we zijn net zo verdorven als ieder ander. En dat wordt zo'n groot wonder dat het nou voor zulke mensen nog kan. Die hun weg voor de Heere verdorven hebben. Waarom kan dat nog? Dat kan omdat er één geweest is, gemeente, die ja gezegd heeft. en die ja gedaan heeft. Eigenlijk is er zomaar één. Eén zoon. Wie is dat? Adam. Nee, Adam heeft ook nee gedaan. Adam heeft ja gezegd en nee gedaan. Er is maar één zoon die ja gezegd heeft en ja gedaan heeft. En dat is de Heer Jezus Christus geweest. En omdat hij zijn dadelijke gehoorzaamheid heeft volbracht, zijn lijdelijke gehoorzaamheid heeft geleden, daarom kan het nog voor verloren mensenkinderen, die onder de prediking van Johannes de Doper verootmoedigd worden. Kijk, want dat is opmerkelijk, er is ook zo'n gelijkenis van de kinderkens die op de markten zitten. En die hun gezellen toeroepen, wij hebben nu op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst. Wij hebben klaagliederen gezongen en gij hebt niet geweend. En dan blijkt, de Heer Jezus leert dat in die gelijkenis, dat degene die Johannes de Doper niet geloofd hebben, die hebben ook Jezus niet geloofd. Die Johannes de Doper niet geloofd hebben, hebben geen genade nodig. Die het stuk der ellende niet kennen, hebben ook geen verlosser nodig. Maar die gebroken zijn onder de Doper. En dat gebeurde bij tollenaren, dat gebeurde bij hoeren. Die mensen die werden verslagen van hart. En zij mochten genade vinden in het bloed van de middelaar. In de weg van berouw. In de weg van boete. En die genade, die mag ik u nog preken. En daarom hoop ik, al heb je heel je leven in de kerk gezeten en misschien geen één misstap begaan en bent u ver van de zonde opgegroeid, dat u zo'n zondaar en zo'n zondares mag worden. Of mag zijn en mag blijven, niet in de uitleving maar in de inleving. Omdat deze zaligmaker u dierbaar, beminnelijk en noodzakelijk mag zijn. Amen. Heren, zo mochten we tot tweemaal toe horen van uw woorden en van uw daden. Vanmorgen een wonder, vanmiddag een gelijkenis. En mogen we met deze dingen tot onszelf inkeren. Want zowel in de morgendienst als in de middagdienst hoorden we van oordeel en genade. En dan loopt er een scheidslijn ook door deze gemeente. Heere, mag het nog tot ons heil en tot ons nut zijn. De boodschap die we van week tot week mogen horen. Geef dat het ook met ons mag gaan in deze nieuwe week. Bewaar ons voor de zonde. Bewaar ons voor de onbekeerlijkheid. Bewaar ons voor een tong die niet in overeenstemming is met ons hart. Maar zet een wacht voor onze lippen. Behoed de deuren van onze mond. Opdat wij tot in geene stond iets onbedachtzaams laten ontglippen. Verzoen alle tekorten, ook in de boodschap. Ga met ons de onbekende toekomst in. En heb dank voor alles wat u gaf. Om Jezus wil. Amen. We gaan nog zingen op Psalm 25, het zesde vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogste en eeuwig goed. God zal zelfs zijn leidsman wezen. Leren hoe hij wandelen moet. En wat er verder volgt. Thank you. thans heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Zegen.